Gemeente, gasten, luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat u voor dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is Titus 2, vers 1 tot 15. En tijdens de dienst worden twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. En na de dienst worden bij de uitgang gecollecteerd voor de bouwfonds. Nog een mededeling die niet op de zondagsbrief is gekomen. Op oudjaarsavond, 31 december, is de poster, het gebouw in het schrijverspark, open vanaf 9 uur. Om 9 uur 's avonds. We sluiten om half 1. We drinken koffie met elkaar en zijn mogelijkheden om spelletjes te doen. De ontmoeting met elkaar staat centraal. Iedereen is van harte welkom om samen het nieuwjaar in 2014 in te gaan. We gaan nu zingen Psalm 98, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het tweede en het vierde vers willen we nu met elkaar gaan zingen over die mus en die zwaluw die bij hun kunstig nest mogen leggen bij de altaren van de Heere, die in dat huis van de Heere een plekje hebben. En ook het vierde vers, ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, 2 en 4. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden, de wet die de Heer ons heeft gegeven, zingen we vanmorgen een vers waarin verootmoediging doorklinkt. Het gebed is, Heere, het 6e vers. Vergeef ons onze schulden, Heere. Wij schonden al te snood uw eer en de boosheid kleeft ons altijd aan. En wie onzer zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt die ons misdeed. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En u zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. We lezen met elkaar vanmorgen op deze zondag na kerst Titus 2. De brief van de apostel Paulus aan zijn medewerker Titus. Tweede hoofdstuk. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat ze de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. En betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. Zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat ze hun eigen meester onderdanig zijn. En dat ze hun in alles wel behagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid, van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover Titus hoofdstuk 2. Voordat we ons buigen over het gelezen schriftgedeelte, willen we eerst de Heer bidden en danken. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat bij de familie van der Blonk van het Jagerspad een jongetje geboren is gistermiddag. En ze noemen hem Tobias Quinten Arnold. En de roepnaam wordt Tobias. Moeder en kind maken het goed en ze zijn thuis. We willen samen de Heren daarvoor danken. Onze zuster Tineke Grevers is ook weer thuis nadat ze geopereerd is. En ze moet nu herstellen, al zal er nog wel een vervolgbehandeling nodig zijn. En we willen voorbeden doen voor zuster van de Brink Veldhuizen van de Cavanzalaan. Die zal morgen een heupoperatie ondergaan. Ze heeft vorig jaar al de ene kant een nieuwe heup gekregen en nu ook aan de andere kant een nieuwe heup. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Op een zondag als deze kijken we als vanzelf weer terug, Heere, naar wat we in de afgelopen week uit uw goede hand ontvingen. En dat was veel. En buiten dat wat we elke keer weer ontvangen in voedsel, kleding en onderdak en zoveel dingen meer, mochten we de afgelopen week heel nadrukkelijk weer bepaald worden bij het evangelie van Kerst. Dat evangelie dat zo wonderlijk is. Dat evangelie dat zo vertroostend is. Dat evangelie dat spreekt van licht in de duisternis, leven in de dood. We hebben het op alle mogelijke manieren weer mogen horen. Het is ons verkondigd, we hebben ervan mogen zingen. Afgelopen donderdag hebben we met onze kinderen het kerstfeest mogen vieren. Wat was dat ook goed en fijn om dat te mogen doen. U heeft ons zoveel gegeven, ook in de afgelopen week. Kerst, wat een machtig wonder. En nu zullen we vanmorgen, op deze zondag na Kerst, nu zullen we vanmorgen vanuit de Schriften uw woord gaan verstaan wat Kerst te betekenen heeft voor het leven van alle dag. Want we kunnen soms denken dat we de kerstdagen weer gehad hebben. En dat we maar weer uit moeten zien naar volgend jaar. Maar vanuit de Schriften zullen we vanmorgen toch bepaald worden, heren. Dat die kerstboodschap ons leven wil bepalen. Nadrukkelijk wil bepalen. Elke dag maar weer opnieuw. Open onze harten. Dat we de boodschap die we vanmorgen zullen horen mogen verwerken, mogen verstaan. Open onze mond als we geroepen zijn om de gemeente te onderwijzen, heren. We weten ons samen vanmorgen weer opnieuw diep afhankelijk van de leiding en de werkingen van uw Heilige Geest. We mogen samen als gemeente uw grote naam danken, heren. Dat u in het midden van ons weer reden gaf tot dankbaarheid. Want er werd opnieuw een kindje in ons midden geboren. De familie van der Blonk werd verblijd met de voorspoedige geboorte van hun kindje Tobias. En als dan alles goed is met moeder en met kind, dan zijn we verwonderd. Dan schieten we in dankbaarheid nog weer tekort, heren. Dan zijn we verwonderd over uw grootheid, over uw goedheid. En we bidden van u, heren, of u verder ook alles wel wilt maken. Met moeder en kind en het hele gezin, we dragen ze van harte aan u op. We zijn ook zo dankbaar, heren, dat onze zuster Tineke Grevens weer thuis is. Ze is behandeld, de operatie mocht goed slagen. Mag ze ervan herstellen verder. Maar we weten ook dat er binnen niet al te lange tijd ook weer een vervolgbehandeling zal moeten plaatsvinden. En daarom, we dragen onze zuster en we dragen onze broeder en allen die hun lief en dierbaar zijn ook van harte aan u op. Blijf ze omringen met uw trouwe zorg, heren. U weet wel wat ze nodig hebben in alle opzichten. We willen samen ook voorbeden doen, heren. En wij denken aan zuster van de Brink Veldhuizen. Ze zal morgen naar het ziekenhuis gaan voor een heupoperatie. Wilt u met haar meegaan? Wilt u alles wel maken? Wilt u haar de rust geven in haar hart, het vertrouwen op u? Als we achter u aan mogen komen en het in uw handen mogen overgeven, dan zal er toch iets van rust en overgave en vrede zijn. Wilt u alles wel maken, heren? We bidden u vanmorgen voor alle onder ons die deze tijd zo'n moeilijke tijd vinden. Omdat ze de eenzaamheid ervaren. Omdat ze alleen zijn. En misschien zijn er wel mensen om hun heen. En toch ervaren ze die lege plek. Toch ervaren ze dat gemis. Wilt u troosten? Wilt u nabij zijn? Ja, heren, dat licht geven. Dat in dat kind van Bethlehem gegeven is. Dat licht dat in onze duisternis schijnt. Laten de stralen van zijn licht ook hun donkerte mogen wegnemen. Wilt u zijn, heren, met onze jongere mensen? Wilt u geven dat ook onze jonge mensen iets van dat wonder van uw liefde in de Heer Jezus Christus mogen verstaan? En dat ze getrokken worden. En dat ze niets anders ook meer willen dan u volgen en u dienen. Dat is de weg toch naar het leven. Dat is de weg naar het eeuwige leven. En zo komen wij als gemeente ook vanmorgen weer voor uw aangezicht, Heren. Dankend voor uw zegen. En biddend om uw blijvende ontferming. En dan willen we ook vanmorgen erkennen, Heren, dat we slechts van genade kunnen leven. Als we uw geboden weer horen, als de samenvatting weer klinkt, dan wordt dat vers dat we daarna met elkaar gezongen hebben uit het allervolmaakste gebed, dan wordt dat zo'n passend vers. Want dan beseffen we hoezeer of we altijd maar weer opnieuw van uw vergeving moeten leven. Zie ons aan niet in onszelf, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die gekomen is als kind, die knecht werd op deze wereld, maar die nu toch koning is aan uw rechterhand en die straks zal terugkomen in heerlijkheid en alles nieuw, alles volmaakt zal gaan maken. Heere, hoor ons, zegen ons om Christus wil. Amen. We gaan opnieuw zingen van de lofzang van Maria. En nu het derde, het vijfde en het zevende vers. Dus de lofzang van Maria, hoe heilig is zijn naam, het derde. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht, dat is het vijfde. En zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, dat is het zevende vers. Het uitgangspunt is vanmorgen wat we lezen in de verse 11 tot en met 13 van Titus 2. En ik lees die paar verzen nog eens een keer voor. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. En we zingen van Psalm 98, waar we vanmorgen ook al eerder twee versen van gezongen hebben, het vierde vers. Hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. Gemeente, we hebben de kerstdagen weer gehad. Ja, zo zeggen we dat dan tegen elkaar op een dag als vandaag. We kijken terug en ik hoop dat we terug kunnen zien op hele fijne, gezegende kerstdagen. Maar dan zeggen we dat zo, we hebben de kerstdagen weer gehad. En dan heeft dat zo'n beetje dit als bijklank, nou ja, tot volgend jaar maar weer. We bergen de boel weer op en we halen dat pas volgend jaar allemaal weer een beetje tevoorschijn. Want dan wordt het weer opnieuw kerst. Kerst, we hebben het weer gehad. Maar als je nou vanmorgen die woorden leest die de apostel Paulus gericht heeft aan Titus, waar we het met elkaar over willen hebben, die verse 11 tot en met 13. Als je die woorden nou vanmorgen leest, kun je dan zeggen, we hebben de kerst gehad? Of zou je dan moeten zeggen, die kerstgedachte, nee, niet de kerstgedachte, dat is eigenlijk niet helemaal goed verwoord. Het kerstfeit, de werkelijkheid van dat de Heere Jezus Christus op deze aarde gekomen is, die moet heel ons doen en laten bepalen. Elke dag maar weer opnieuw. Dus kerst, dat is een boodschap die betekenis wil hebben voor het leven van alle dag. En welke betekenis wil die dan hebben? Waar gaat het dan precies om? Nou, daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. Dat is wat we in onze tekst vanmorgen lezen. Dat willen we proberen helder te krijgen met elkaar. Ik heb als thema gekozen de betekenis van kerst voor het leven van alle dag. De betekenis van kerst voor het leven van alle dag. Ja, het is ons allemaal wel duidelijk dat deze tekst van vanmorgen deel uitmaakt van de brief van Paulus aan Titus. En dan is natuurlijk meteen de vraag die bij ons opkomt, wie was hij? Wat weten we van deze Titus nou precies? Nou, eerlijk gezegd weten we niet zo heel erg veel over hem. Eigenlijk alleen maar dat hij een Griek was, een Griekse afkomst had dus, en dat hij tot geloof gekomen is door de prediking van de apostel Paulus. Dus hij heeft die prediking gehoord en zo heeft God zijn hart geopend en is hij gekomen tot het geloof in de Heere Jezus. Paulus zegt het in het eerste hoofdstuk van de brief: u bent mijn oprechte zoon, overeenkomstig ons gemeenschappelijk geloof. Prachtige uitdrukking. Mijn oprechte zoon, daarin ligt dus opgesloten, ik heb u mogen voortbrengen geestelijk gezien. Ik heb mogen prediken en daardoor bent u tot geestelijk leven gewekt. Titus, die is na zijn omkeer in zijn leven, nadat hij tot geloof in de Heer Jezus kwam, is hij een medewerker geworden van de apostel. En op het moment dat hij deze brief aan hem schrijft, is Titus op het eiland Kreta. Nou, zal iedereen toch wel weten waar Kreta ligt, hè? Kreta is een heel bekend eiland, ook vandaag in iedere vakantiegids kom je het eiland tegen. Er zijn heel wat mensen die even een vakantie hebben op Kreta, een eiland in de Middellandse Zee. En daar op Kreta waren nieuwe gemeenten ontstaan. Ook weer door de prediking die daar geklonken heeft. En in die nieuwe gemeente moet dus ook een stukje opbouw gaan plaatsvinden. Want je kunt als gemeente niet zonder ambtsdragers. Als je geen leiding hebt, als je geen structuur hebt, ja, wat gebeurt er dan? Dan wordt het een chaos. Er moet orde zijn in de gemeente van de Heere. En daar zijn ambtsdragers voor nodig die leiding geven, die orde scheppen. En nou krijgt hij, deze Titus, die krijgt van de apostel Paulus nou de opdracht om overal waar nieuwe gemeenten ontstaan, daar in Kreta, om daar ambtsdragers, met name ouderlingen, aan te stellen. Dat lees je in het voorgaande hoofdstuk. Nou was dat niet zo'n eenvoudige opdracht, want... Nou ja, dat is ook iets wat in het eerste hoofdstuk heel eerlijk naar voren komt. De volksaard van de Cretenzen was nou niet direct om over naar huis te schrijven. De Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten en luie buiken, schrijft de apostel. Dat zijn toch geen vleiende woorden. Dat is dus de volksaard van die Cretenzen. En je begrijpt wel dat de volksaard zich ook doet gelden binnen die nieuw ontstaande gemeente. Want een gemeente ontstaat vanuit een samenleving. Dus de volksaard is zomaar niet buiten de deur. En het was voor Titus dan ook geen gemakkelijke opgave om ambtsdragers aan te stellen die anders waren. Om ambtsdragers aan te stellen die betrouwbaar waren, mensen die zich inzetten en betrokken waren, die werkelijk waar de Heere en de gemeente met heel hun hart en heel hun ziel wilden dienen. Nadat hij de opdracht kreeg om ouderlingen aan te stellen, zegt de apostel tegen hem, je moet er ook voor zorgen dat de mensen de gezonde leer gaan horen. Je moet preken, Titus, niet wat de mensen nou goed in het gehoor ligt of wat dan ook, maar je moet de gezonde leer gaan brengen. De gezonde leer, de leer van de Heer Jezus Christus, de leer van zonde en genade, van vernieuwing en verwachting, die moet je gaan brengen. Je moet de leer gaan brengen zoals ik, Paulus, je die heb mogen onderwijzen. En ik heb het ook niet van mezelf, ik heb dat ook als apostel weer van Christus zelf gehoord en ontvangen. Je moet een gezonde leer gaan brengen. Dat was nodig daar op Kreta. Want er waren, en dat blijkt ook uit het eerste hoofdstuk, je moet dat vandaag nog maar eens lezen als je tijd hebt. Er waren daar op Kreta ook allerlei dwalingen gekomen. Er waren allemaal leraren gekomen die Joodse geboden weer aan de mensen oplegden. Ze moesten dit en ze moesten dat. En dan zegt Paulus tegen Titus, en dan moet je daar tegenover de gezonde leer van de Heer Jezus Christus en de vrijheid in hem, die moet je gaan preken. Nou, krijgt Titus dus een hele opdracht, hè? Hij moet ouderlingen aanstellen, wat niet zo simpel is, goede ouderlingen. En hij moet een gezonde leer gaan preken in die gemeentes waar heel wat aan de hand is en waar heel wat tegenop komt. En dan was hij nog maar een hele jonge man. En jonge schouders kunnen veel dragen, dat is waar. Maar jonge schouders zijn ook niet altijd even breed. En mensen die jonger zijn, zijn altijd nog in ontwikkeling. Die missen vaak nog een stukje wijsheid, een stukje levenswijsheid. En de apostel Paulus die beseft, de taak die op deze Titus rust, is toch wel heel zwaar. En daarom schrijft hij deze brief. Om zijn medewerker te onderwijzen, te ondersteunen. Om wat praktische raadgevingen aan hem te geven. En je hebt het vanmorgen toch wel gelezen in hoofdstuk 2. Allerlei praktische raadgevingen komen hier in deze brief ook aan de orde. Leg dat nou aan de mensen voor. Vertel dat nou, dat dat nou bij een christelijk leven hoort. Vertel nou hoe of de oudere mensen zich moeten gedragen en hoe of de jongere mensen zich moeten gedragen. Allemaal raadgevingen, die geeft Paulus door aan Titus, die Titus weer moet doorgeven aan de gemeenten op Kreet. En dan vanmorgen, in die tekst die onze bijzondere aandacht vraagt, zegt Paulus tegen hem, één ding moet boven alles door jou de gemeenten worden voorgehouden. Eén onderwerp moet voor alles gepreekt blijven worden. En wat is dat? Je moet de mensen voorhouden, zegt hij. En dan lezen we vers 11. Dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. Je moet de mensen er steeds weer op wijzen dat God zijn zaligmakende genade heeft laten zien. Want die is verschenen en die kunnen mensen zien. Waar doelt de apostel op? Nou, dat hebben we natuurlijk al lang begrepen. Hij doelt op het feit van Kerst. Hij doelt op de geboorte van de Heere Jezus Christus in Bethlehem. God die mens werd. God die zijn zaligheid daar heeft laten zien. Titus moet voor alles het feit van Kerst steeds weer opnieuw voorhouden aan de gemeenten op Kreta. Die mensen moeten daar steeds weer van horen. Die mensen moeten daar steeds meer van doordrongen raken. Dit is het wat achter ons ligt. Dit is wat er werkelijk door de Heere gedaan is. Hij heeft de zaligmakende genade van God. Die heeft hij doen verschijnen. Die is opgegaan als een licht over de wereld. Die is als een zon over de wereld opgegaan, zodat de stralen van dat evangelie nu vallen over de aarde. Over alle mensen die op deze wereld leven. De zaligmakende genade van God is verschenen. Wat een prachtige uitdrukking. Hè? Als je daar eens even bij stilstaat. Dat Paulus nou niet zegt van Christus is geboren en dat moet je altijd verkondigen. Nee, maar dat hij zegt de zaligmakende genade van God is verschenen. Daar legt hij natuurlijk heel wat accenten in zo'n omschrijving. Daarin laat hij zien dat het genade was dat het Kerst werd. Dat het werkelijk ontferming van de Heere was dat het Kerst geworden is. We hadden er geen recht op. En toch heeft de Heer het gegeven. Die zaligmakende genade van God is verschenen. Uit louter genade, uit louter liefde. Gods ontfermende liefde mogen we daarin zien. De zaligmakende genade van God is verschenen. Dat betekent, in dat kind ligt de zaligheid. Daar ligt het behoud in. Dat behoud ligt niet in mensen zelf. Dat ligt niet in u. Dat ligt niet in jou. Dat ligt niet in mijzelf. Behoud ligt buiten ons. In ons geen behoud. Door onze wat voor werken dan ook geen behoud. De zaligheid ligt alleen in dit kind. Kind, alleen in de Heere Jezus die gekomen is om de zaligheid voor ons te verwerven, te verdienen. De zaligmakende genade van God is verschenen. Wat een prachtige uitdrukking van Paulus. Waarin hij de volle rijkdom van kerst als het ware naar voren brengt. Waarin hij de diepte van kerst peilt. Waarin hij de hoogte als het ware ook peilt. Waarin hij de rijkdom in een paar woorden samenvat. Wat is nou kerst? Kerst is dat de zaligmakende genade van God verschenen is. En wat ik net al zei, dan ligt in dat woordje schijnen of verschenen, daar ligt eigenlijk die gedachte van de zon, ligt daarachter. Zoals de zon opgaat over de aarde. En zoals de zon zijn stralen laat vallen, zodat het op deze aarde licht wordt. En zodat er op deze aarde warmte ontstaat, zodat er leven mogelijk is. Zo heeft de Heere zijn zaligmakende zon doen opgaan, de Heere Jezus. De zon van de gerechtigheid. Of zoals Zacharias het zei, de opgang uit de hoogte. De opgang uit de hoogte verschenen. Om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en in de schaduwen van de dood. Dat is onze situatie, dat is onze positie van nature, duisternis en de schaduwen van de dood. Maar God heeft zijn zaligmakende genade doen verschijnen, de zon doen opgaan en het licht doen schijnen, zodat er licht mogelijk is in de duisternis, zodat er leven mogelijk is in de dood. Wat een machtig woord. En dan zegt Paulus, dat heeft hij nou doen opgaan, dat licht over alle mens. Nou, dat is ook zo. En dan moet je nou niet bij denken dat nou de zaligheid automatisch voor alle mensen is. Dat mensen nou sinds kerst niet meer verloren kunnen gaan. Helaas is dat niet de werkelijkheid. Maar het is wel de werkelijkheid dat het licht van Christus nu valt over de hele aarde. Zoals Johannes in zijn eerste hoofdstuk ook zegt, lees dat vanmiddag ook nog maar eens na, hè, dat hij zegt, het licht verlicht een iegelijk die geboren is. Ieder die op deze aarde leeft, die staat in dat opzicht toch eigenlijk objectief gezien in het licht dat door God ontstoken is in de kerstnacht. Het licht valt over de hele aarde. Het is verschenen aan alle mens. Nou, en dat moet Titus nou daar in Kreta steeds weer opnieuw preken. Dat moet hij nou steeds weer de mensen gaan voorhouden, dat ze dat ook gaan horen en dat dat besef ook steeds dieper tot hun gaat doordringen. Ja, wat er ook aan moeite, aan zorg of wat dan ook in ons leven aan de orde is. Eén ding staat boven alles. Eén ding staat buiten kijf. De zaligmakende genade van God is verschenen. Er is niemand die de zon weer dooft. Er is niemand die dit evangelie weer terzijde kan schuiven. Dit is door God gedaan. Wat een machtig wonder van ontferming. En waarom moeten die mensen daar op Kreta nou zo steeds weer bij dat evangelie van kerst bepaald worden? Ja, natuurlijk, u heeft gelijk in de eerste plaats, omdat ze hun zaligheid ook bij die Christus zoeken en dat ze het niet langer bij zichzelf vinden of in de wereld om hen heen. En dat is ook eigenlijk de reden waarom het steeds weer opnieuw kerst wordt in ons midden. Waarom wordt dat steeds weer verkondigd? Waarom is dat in de afgelopen week weer gebeurd? Ja, zeggen we, het was kerst, dus dan horen de kerstspreken erbij. Nee. Het was kerst en God heeft gewild dat het evangelie van kerst, van licht in de duisternis, ook weer ons zou worden voorgehouden. Opdat we weer opnieuw, of voor het eerst, hoe het in ons leven ook ligt, maar dat we onze zaligheid zoeken bij de Heere Jezus alleen. Hij alleen. Buiten hem duisternis. En buiten hem de dood. in hem het licht, in hem het leven. Dat dat door ons weer zou worden ervaren en gekend. Dat is in de allereerste plaats de betekenis van het steeds weer horen van het kerstevangelie. Maar daarbij is, om zo te zeggen, het evangelie nog niet uitgesproken. Daarmee is het laatste woord niet gezegd. Want dat kerstfeit steeds weer verkondigd moet worden, heeft ook nog een diepere betekenis. Nog een verdergaande betekenis. En de apostel Paulus die wijst daarop in deze tekst. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. De zaligmakende genade van God, die leert ons om de wereldse begeerte en de goddeloosheid te verloochenen en om bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Het woord dat voor leren in deze tekst gebruikt wordt, kan ook vertaald worden met opvoeden. Dus dan zou je eigenlijk het zo kunnen zeggen dat het feit van kerst ook een opvoedende kracht heeft. Het feit van kerst voedt ons mensen op. En wat is opvoeden? Opvoeden heeft twee elementen in zich. Dat weet elke vader en elke moeder. Opvoeden, dat is afleren en aanleren. En nu zit er dus in dat evangelie van kerst een opvoedende kracht. Het leert ons het een en ander af. En het leert ons het een en ander aan. En wat leert het ons nou af als we dat kerstevangelie tot ons mogen laten doordringen, om zo te zeggen? Als het kerstevangelie ons meer en meer gaat bepalen, wat leert het ons dan af? Dan leert het ons af, zoals hier in het begin van die tekst staat, om de wereldse begeerten en om de goddeloosheid te doen. Dan leert het je af om in het midden van de zonde te leven. Dan wil je niet meer in dat leven waar de Heere niet te vinden is. Je kan er eigenlijk niet meer in ademen. Je kan er eigenlijk niet meer in leven. In die walmen van zonde en goddeloosheid. Waar je misschien voor die tijd nog wel thuis in voelde. Waar je hart naar uitging. Toen je werkelijk de Heere Jezus leerde kennen. In zijn zaligmakende betekenis. Toen werd je bedorven voor de wereld. Toen kon je er niet meer langer in zijn. Toen kon je daar niet meer in ademen. Toen werd het anders in je leven. Dat feit van kerst, dat voed je op. Dat leert je af om de goddeloosheid en de wereldse begeerte en om die te volgen. Dus het kerstevangelie vernieuwt. Het kerstevangelie maakt je anders. Het kerstevangelie verandert je hart, verandert ook je daadwerkelijke leven. Nou ja, we zeiden net, opvoeden, dat heeft twee kanten. Afleren, maar het heeft ook de kant van aanleren. En wat leer je aan? Nou, het goede gedrag niet. Hoef ik niet breed over uit te wijden. We weten dat. En zo, zegt de apostel, zo worden we opgevoed om ook in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Bezonnen, wat is dat eigenlijk voor een woord? Bezonnen, daar zit het woord bezinning in. Je bezint je eerst voordat je iets begint. Je doet maar niet wat. Je volgt niet meteen maar je hart, dat misschien niet altijd goed is, goed gericht is. Je gooit er niet maar van alles uit je mond. Je doet maar niet wat, maar je bezint je eerst. Bezint eer gij begint. Dat wordt het principe van een christen die uit het kerstevangelie leeft. Die gaat bezonnen te werk in zijn of haar leven. Die gaat eerst eens bekijken wat zijn de consequenties. Die gaat eerst eens zich realiseren wat ik nu wil doen, wat ik nu wil zeggen. Kan dat wel in het licht van wat de Heere van mij vraagt? Want dat is wat het diepste verlangen is van een christen. Doen wat de Heere van hem vraagt. De zaligmakende genade die verschenen is, die heeft in een christenleven ingewerkt. De stralen hebben zijn hart bereikt of haar hart bereikt. En daarom is er nou die opvoedende kracht. Daarom is er nou die vraag, hoe zal ik tot eer van mijn Heere leven? Ik wil bezonnen in het leven staan. Zo vraagt hij dat. Het leert ons bezonnen te zijn. Het leert ons rechtvaardig te zijn. Dat heeft in deze tekst betrekking op de onderlinge verhoudingen. Dat je de dingen recht wil doen. Dat je integer wilt zijn. Dat je niet de ander een pootje wilt lichten, om het maar eens gewoon te zeggen. Dat je integer wilt zijn in je doen en je laten. Dat een ander op je aan kan. Dat je het goede wilt zoeken voor je medemens. Dat is hier rechtvaardig. Nou, dat is ook zo. Dat is ook een diep verlangen van een christen. In deze leugenachtige wereld. Maak mij betrouwbaar, Heer. Maak mij integer. Dat ik op die manier ook iets mag afstralen van u. Want u bent betrouwbaar en u bent integer. Als ik als christen niet integer ben, zullen de mensen zeggen, die God is ook niet integer. Zo voedt het kerstevangelie mij op om ook rechtvaardig te zijn. En het voedt mij op om ook godvruchtig te leven. Dat betekent God toegewijd. Dicht bij hem. Als ik dat weer heb mogen ervaren, wat een geweldige genade het is, dat de Heere Jezus gekomen is als het licht in onze duisternis, als het leven in onze dood. Dan heb ik maar één verlangen en dat is, Heere, mag ik dicht bij u leven? Mag ik u toegewijd dienen? Niet maar zo'n beetje half-half, maar werkelijk toegewijd dienen. En dat gaat dus in je leven allemaal zich ontwikkelen. Zo word je opgevoed. Dat is een proces. In het gewone leven is de opvoeding ook een proces. Het is immers niet zo dat je tegen een kind zegt van dit niet en dat wel. En dat je zegt van nou, ik heb het toch gezegd. Dan gaat er helemaal niks van die opvoeding terechtkomen. Dat moet steeds weer opnieuw herhaald worden. Daar moet je steeds weer opnieuw in begeleid worden. In gecorrigeerd worden ook. Oh ja. En zo gaat die opvoeding in een christenleven steeds weer opnieuw beginnen en voort gaan krijgen. Het is een heel proces, maar dat komt nou voort uit die zaligmakende genade van God. Als die werkelijk door is gaan klinken tot in mijn hart, dan word ik erdoor opgevoed. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest is de grote onderwijzer en de grote opvoeder. En die onderwijst en die voedt ons op vanuit het evangelie, vanuit de gekomen Heere Jezus Christus. Die voedt ons op tot een stuk vernieuwing in je leven. Tot een daadwerkelijk ander mens in deze wereld. Die de goddeloosheid niet meer wil doen. En die werkelijk bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig wil zijn. Als u vanmorgen zegt, ja, maar dat lukt ons nooit voor de volle 100%, dat is waar. Ik had het over een proces. Dat is waar. Maar laat ik het vanmorgen nou eens heel scherp zeggen. Als er in ons leven totaal geen enkele vernieuwing is te bespeuren, dat er hier van de dingen die nu aan de orde zijn in ons leven niks van terug te vinden zijn, dan is één ding zeker. Dan heb je nog nooit kerst gevierd. Dan is één ding zeker. Dan is dat evangelie nog nooit open gegaan voor je ziel. Maar dan ben je nog wel in de duisternis. En dan ben je nog wel in de schaduwen van de dood. Dan heb je nog geen leven en geen toekomst. En als dat het geval is, dan moet ik vanmorgen zeggen, zoek toch die Here die gekomen is. En probeer alsnog, om zo te zeggen, naar Bethlehem te gaan en daar neer te knielen en te zeggen, Here, open ook mijn hart voor de zaligheid die in u verscheen. Allen die iets van die zaligmakende genade van God in hun leven hebben mogen zien, worden opgevoed van stap tot stap, van dag tot dag. Kerst heeft inderdaad betekenis voor het leven van alle dag. Niet alleen maar voor een paar dagen, voor alle dag. En dan is er nog iets, gemeente, waar de apostel ons in deze tekst op wijst. En dat is, als die zaligmakende genade van God ons hart heeft mogen bereiken, dan worden wij ook tot mensen die verwachting krijgen. Zie je dat staan in vers 13? Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Als die zaligmakende genade van God ons hart bereikt heeft, dan weten we, die zon is verschenen. Maar dan weten we ook, die zon zal weer verschijnen. Dan kijken we er naar uit. We kijken terug op wat gebeurd is. Maar we kijken vooruit naar wat gebeuren zal. De Heere is gekomen als kind. Hij zal terugkomen als koning. Hij is gekomen als armzalig, armoedig mens. Hij zal komen als koning in heerlijkheid. De apostel heeft het erover. De verschijning in heerlijkheid. Ik heb vanmorgen geen woorden om dat precies onder woorden te brengen, wat dat in zal gaan houden. Maar reken er maar op dat het veel grootser zal zijn dan u en dan jij en dat ik echt kunnen indenken. Zo geweldig zal het zijn. De verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zalig maken. Het christenleven klemt zich dus in tussen verschijningen. Tussen genade die verschenen is en heerlijkheid die verschijnen zal. Het is nu de zaak van hoop. Het is de zaak van de zalige hoop, zegt de apostel. Maar hoop is in de christelijke zin niet iets van we moeten maar afwachten of. Maar hoop is iets vast. We weten dat. God staat er garant voor. Het christelijke leven, het is geklemd tussen wat gebeurd is en wat gebeuren zal. En intussen worden we opgevoed. Intussen mogen we daarin groeien, van dag tot dag. Oh ja, het gaat met vallen en opstaan. Je valt jezelf erg tegen vaak. Dat er zo weinig van terecht komt, van wat hier in deze tekst staat in mijn leven. Maar weet je, dan word je weer afhankelijk. Dan word je weer verlangend. En dan zeg je, Heere, geef toch, voed mij toch meer op. Dat ik meer en meer vanuit die zaligmakende genade mag leven. Die verschenen is aan alle mensen. Maar die door genade toch ook verschenen is aan mijn hart. Of kun je dat niet zeggen? Of kun je dat niet zeggen? Verschenen is ook aan mijn hart. Daar komt het op aan. Als we de zaligmakende genade van God in ons leven mogen kennen, dan zijn we mensen die opgevoed worden. Dan zijn we mensen die geleid worden van dag tot dag. Kerst. We hebben het niet gehad. Kerst. Het heeft betekenis voor ons leven van alle dag. Amen. Zullen wij samen danken en bidden? Het is ons vanmorgen duidelijk geworden, heren. We hebben kerst niet gehad. Het heeft betekenis voor ons leven van alle dag. We worden erdoor opgevoed. We leren af. We leren aan. En wilt u geven dat we het ook mogen terugvinden in ons eigen leven? Als we het niet kunnen terugvinden, dat opvoedingsproces, dan is één ding zeker, dan hebben we nog geen kerst gevierd. O zeker, dan zullen we misschien de festiviteiten wel hebben bijgewoond. Maar dan is het nog nooit echt kerst geworden voor ons hart. Heren, wilt u geven dat we vanmorgen aangesproken werden, althans ons aangesproken wisten. En dat we ook inderdaad iedere dag opnieuw zullen overdenken hoe groot of het is dat die zaligmakende genade van u verschenen is. En dat het ons dan ook mag brengen tot de verwachting van die andere komst die nog aanstaande is, de wederkomst die door de apostel onder woorden gebracht wordt als een komst van de heerlijkheid. Wat is het nodig dat ons leven ook daardoor gekenmerkt wordt, door een stuk verwachting en hoop. Heren, laat het woord dat we vanmorgen zo met elkaar mochten overdenken, laat het woord ons mogen aanspreken, laat het woord ons mogen leiden. En dat is een werk van uw Heilige Geest. Ja, heren, laat uw geest, uw woord in ons aller hart, in ons aller leven zijn werk mogen doen of blijven doen. We danken u dat we ook vanmorgen in alle rust bij elkaar mochten zijn. En wilt u ons ook vanmiddag weer opnieuw onderwijzen vanuit uw woord. Zie ons aan en blijf ons aanzien. In uw genade, in uw ontfermende liefde. In de Heere Jezus Christus gekomen, geopenbaard om zijnentwil. Amen. Psalm 145, het eerste vers, de slotzang van vanmorgen. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en ook met jullie allen. Amen.